wil vanmorgen met jullie een psalm gaan behandelen. En deze psalm is ongetwijfeld de bekendste psalm in de hele Bijbel. Ik stel voor dat we hem samen even opzoeken. Psalm 23. Klikken doet het niet. Zelfs. Daar hebben we hem. Intussen hebben jullie hem samen kunnen opzoeken. Laten we hem lezen. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik lees het over uit de HSV. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Deze psalm is zo bekend dat hij zelfs in westerns, wanneer een gunfighter doodgeschoten wordt, bij zijn graf en bij zijn begrafenis wordt voorgelezen. Bij gebrek aan een pastor wordt hij misschien zelfs voorgelezen, soms zelfs uit het hoofd opgezegd, door een van de andere cowboys. De meest bekende psalm. Ondanks hoe ik het voorgelezen heb, en ondanks de titel van mijn preek, begint Psalm 23 echter niet met de Heere is mijn herder. Kijk eens goed. Deze psalm begint met een zinnetje dat we bijna altijd de neiging hebben om over te slaan wanneer we een psalm lezen. Een psalm van David. En zeker voor deze psalm is dat zinnetje enorm doorslaggevend. Want wij weten dat, dat David als jonge man een herder is geweest. Wie weet er nou beter wat herderschap betekent dan een man als David? Hij spreekt uit ervaring. Dus is deze psalm ook doorspekt van allerlei verwijzingen en voorbeelden van hoe een herder omgaat met zijn schapen. Het probleem is, daar weten jij en ik niks van af. Daarom leun ik voor het begrijpen van deze psalm heel sterk op het boek van Philip Keller. Een herder bekijkt Psalm 23. Philip Keller was een 20e eeuwse herder, een rancher die schapen hoedde. Hij combineerde zijn ervaring met een observatie van primitieve herders in Noord-Afrika. En met een studie van het Oude Testament, het herderschap zoals het in het Oude Testament wordt beschreven. Wat van belang is, is dat we heel eventjes stilstaan bij wanneer schreef David deze psalm. En ik denk dat het duidelijk is dat David deze psalm geschreven zal hebben na al zijn moeite met koning Saul. Pas op het moment dat de Heere God aan David het koningschap heeft gegeven, kwam hij tot rust. ervoer hij vrede van al de vervolging en de angst en de moeite en gewelddadigheid van zijn voorganger, koning Saul. Dus hij komt tot rust en schrijft dan vanuit die rustige plek dit geweldig mooie lied, voor ons bewaard als een gedicht, Psalm 23. En zo weten wij dat David zowel de grazige weide kent, maar dat hij ook weet wat het is om te gaan door een dal van diepe duisternis. Je zult merken dat wanneer ik een stukje van Psalm 23 uit het hoofd citeer, dat het eruit komt in de NBG-vertaling. Want zo ken ik Psalm 23. Dus dan is het anders dan wat jij voor je hebt, of zelfs anders dan de Bijbel die ik voor me heb, omdat ik het uit mijn hoofd alleen maar kan opzeggen in de NBG-vertaling. We hebben de hele psalm gelezen. Maar ik kom vanmorgen niet verder dan vers 1b. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Maar dat is niet erg. Ik heb nog 5 preken over Psalm 23. En ik ben van plan om de komende keren dat ik uitgenodigd word om bij jullie te mogen preken, elke keer een volgende preek over Psalm 23 te gaan doen. Dat houdt dus in dat het best mogelijk is dat het 2 jaar duurt om deze serie af te maken als ik 3 keer per jaar kom. Ik ben best bereid om een keertje vaker te komen, dat we hem wat eerder af hebben, als jullie dat interessant vinden. Net als de Bijbel begint David zijn psalm met God, zonder enige uitleg wie die God is of waar die God vandaan komt. Zo begint Genesis ook. Maar David gebruikt een naam voor God die voor het Joodse volk heel bekend was, heel erg identificerend was. In onze Bijbels zien we staan, de Heere is mijn herder, en is geschreven, afgedrukt met een hoofdletter H en vervolgens kleine hoofdletters E-E-R-E, Heere. Dit vertelt ons dat David in dit geval de belangrijkste naam van de Heere God heeft gebruikt. De naam Yahweh. Deze naam is gebaseerd op de eerste ontmoeting tussen Mozes en de Heere God bij de brandende braamstruik. Wanneer de Heer aan Mozes bekendmaakt wie hij is en met name wie hij moet zeggen tegen het volk van Israël dat de Heere God is, zien we in Exodus 3 vers 14 dat de Heer hem het volgende vertelt. En God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. Ik weet niet of dat in jullie Bijbel zo is, maar bij mij staat ook dit allemaal in kleine hoofdletters om aan te geven dat dit heel bijzonder is. Ook zei hij: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toe gezonden. Even later, in Exodus hoofdstuk 6, vers 7, moet Mozes aan het volk van Israël het volgende uitleggen. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven. Ik, en dan zien we het staan, ik de Heere, met hoofdletter H en kleine letters E-E-R-E. Met andere woorden, ook hier introduceert de Heere God zichzelf aan Mozes en legt hem uit dat Mozes God moet voorstellen aan Israël als Yahweh. In de eeuwen die hierop volgen ontwikkelt deze naam van God, Yahweh, zich tot het idee dat de God van Israël zich opstelt als de betrouwbare God van Israël, als de verbondsgod van Israël, en dat je daardoor op die God kunt rekenen. De beste korte uitleg van de betekenis van de naam Yahweh is de eeuwige getrouwe. Sorry, ik loop achter. De eeuwige getrouwe die was, die is, die er altijd zal zijn en al die tijd de betrouwbare God is waar je op kunt rekenen. We zingen het wel eens. God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige, u mijn vredevorst, allerheer. En dan volgt het, vanuit wie God is en hoe hij net in dat lied beschreven is. Allerheer, ik vertrouw op u. Dit is de naam Yahweh. Dus wanneer je in het Oude Testament, in de druk van jouw Bijbel, maakt niet uit welke vertaling is, elke vertaling hanteert deze druk, en je ziet staan hoofdletter H, kleine hoofdletter E-R-E of E-E-R-E in de HSV, dan mag je weten dat er daar in het Hebreeuws de naam Yahweh staat. En je kunt dan in de plaats van Heere of in de plaats van Yahweh, kun je lezen de eeuwige getrouwe. Daardoor gaan met name de psalmen enorm leven wanneer je de eeuwige getrouwe invult elke keer dat je Heere op die manier gedrukt ziet staan. Dit, om terug te komen bij psalm 23, is de herder van David in psalm 23. De eeuwige getrouwe is onze herder. Nou begrijpen wij dat heuse schapen hun eigen herder niet zelf kiezen. Je ziet nooit dat schapen een advertentie plaatsen. Dat schapen herders interviewen in een sollicitatiegesprek. Dat zij op een of andere manier op zoek gaan naar een geschikte herder. Sommige herders worden aan de kudde toegewezen. Maar in de meeste gevallen is de herder ook de eigenaar van de schapen. Daar hebben de schapen dus totaal geen invloed over. Wij kunnen echter wel kiezen om deel te zijn van de kudde van de Heere God, onze herder. Wanneer we die keuze maken, dan accepteren wij daarmee hem als onze herder en kiezen wij om hem te volgen. Of niet? De vraag moet gesteld worden, zowel vanuit hoe David het zegt, de Heer is mijn herder, vanuit wat ik net zei van kiezen wij om hem te accepteren als onze herder, moeten we de vraag stellen, is de Heer een geschikt kandidaat om onze herder te zijn? Want schapen hebben die keuze niet, hebben die mogelijkheid niet, maar wij kiezen wel. Nou zou ik daar een hele studie aan kunnen wijden. Ik zou het hele Oude Testament kunnen doorspitten om te laten zien hoe God is, wie God is, wat God is, hoe hij handelt. Om daarmee aan te tonen dat hij inderdaad geschikt is om onze herder te zijn. Maar misschien is het beter om de Heere Jezus zelf te laten spreken vanuit Johannes hoofdstuk 10. Vers 11. Johannes, hoofdstuk 10, vers 11. Daar lezen we het volgende. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En in het geval dat de discipelen het gemist hebben, herhaalt hij het in vers 14. Ik ben de goede herder. En gaat hij vervolgens door. Jezus zegt dus van zichzelf dat hij de goede herder is. Maar in vers 11 geeft de Heere Jezus aan dat zijn sterven het bewijs is van zijn goedheid en dus van zijn geschiktheid om herder te zijn. Weet je toch? Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. De kruisdood van de Heere Jezus is het enige bewijs dat we echt nodig hebben om te beseffen: de Heere is mijn goede herder. Hij is als geen ander geschikt om mijn herder te zijn. De eeuwige getrouwe is namelijk zelf het lam van God geworden dat de zonde van de wereld wegneemt. Aan het kruis leverde de eeuwige getrouwe, zowel als vader, als de eeuwige getrouwe die de zoon werd hier op aarde, het bewijs van zijn geschiktheid om mijn, jouw, onze herder te zijn. Nou noemt David deze naam van God, maar hij zegt er verder niets over dat hij die naam gebruikt. Hij identificeert alleen maar: Yahweh is mijn herder. En dat komt natuurlijk omdat inmiddels onder het Joodse volk deze naam Yahweh volkomen bekend is als de eeuwige getrouwe, verbondshoudende, daar kun je op rekenen, God van Israël. En nu dat we dit met elkaar behandeld hebben, hoop ik dat het bij jullie ook bekend is. Wie is nou die Heere die mijn herder is? David vervolgt dus. Hij begon met Heere en nu vervolgt hij met is mijn herder. Ik ga deze woorden één voor één behandelen, maar ik begin even met het woordje herder, want anders is datgene wat ik ga zeggen over de andere twee woorden niet logisch. We moeten beginnen met wat hij bedoelt, het woordje herder. David kent herders. Hij was zelf een herder. En ongetwijfeld ging hij bij tijd en wijle in zijn jeugd om met herders. Hij weet dat er goede herders zijn. En net zo goed weet hij dat er ook slechte herders zijn. Door deze herder van hem te identificeren als de eeuwige getrouwe, beschrijft David dus de beste herder die hij ooit zou kunnen hebben, de beste herder die wij ooit zouden kunnen hebben. Nou, zijn er in de geschiedenis letterlijke herders die zijn ingehuurd door de eigenaar van de schapen. In zekere zin was David alleen maar eigenaar van de schapen omdat zijn vader eigenaar was van die schapen. Hij was niet hoogstpersoonlijk zelf eigenaar van de schapen. Maar in de meeste gevallen, zoals ik net al zei, is de herder ook de eigenaar van de schapen. Wij verwerpen, omdat het hier gaat om de Heere die onze herder is, de invulling van Psalm 23, dat dit zou gaan over een ingehuurde herder. Bovendien zien we, als je Johannes 10 nog toevallig voor je open hebt liggen, dat de Heere Jezus zichzelf in Johannes 10 vers 12 beschrijft als juist niet een huurling. Dus hij maakt een contrast. Er is een goede herder. Er is ook een huurling en die is dus geen goede herder. Dus hij maakt dat contrast en beschrijft zichzelf als de goede herder. Dus we mogen ervan uitgaan dat de schapen van Psalm 23 het eigendom zijn van de goede herder. Concreet betekent dat voor ons dus: jij bent het eigendom van de Heere. Jij bent het bezit, het eigendom, gekocht en betaald van de herder. Nou is het woord herder nogal een typisch woord. Het woord dat vertaald wordt met herder in ons gedeelte is niet een zelfstandig naamwoord, maar is een werkwoord. Feitelijk staat er dus herderen. De Heere is mijn, degene die mij herdert. Dat klinkt niet goed, dus hebben de vertalers het gewoon weergegeven als een zelfstandig naamwoord. Maar eigenlijk is het dus een werkwoord. Het beschrijft dus het werk dat de Heere God doet. Hij herdert. En het geeft aan dat het ook intensief werk is. Meer dan elk ander vee dat een boer zou kunnen hebben, vragen schapen om voortdurende aandacht en zorg van de herder. En we zullen in de komende preken zien hoeveel werk een herder voor zijn schapen verzet. Geheel zoals we zouden verwachten, betekent het werkwoord herderen dus weiden, hoeden, voeden. Maar het betekent ook heersen, leiden en leren of onderwijzen. Dat doet mij, mezelf en jou de vraag stellen: mag de herder-eigenaar voor elke dag voor jou uitstippelen hoe jouw dag eruit gaat zien? Is dat niet wat een herder doet voor zijn schapen? Heeft jouw herder het recht om te bepalen hoe jouw dag ingedeeld gaat worden? Wat je gaat doen? Hoe je met anderen omgaat? Met wie je omgaat? De relatie waar David zich op beroept, herder-schaap-relatie, is enorm bemoedigend. Want de derde betekenis van het werkwoord herderen verwijst naar metgezel of vriendschap. Met andere woorden, het werk van de herder gaat uit van een relatie. En wat is het treffend dat deze waarschijnlijk meest geliefde psalm gaat niet over een relatie vader-kind, maar over een relatie herder-schaap. Een heel andere relatie dan wat wij vanuit het Nieuwe Testament eigenlijk gewend zijn. We hebben al gezien dat Yahweh dus niet is aangesteld als onze herder. Hij is niet ingehuurd om jouw herder te zijn. Herderen is niet zijn baan. Er staat niet: de Heere functioneert als mijn herder. Nee. Er staat, vanuit de betekenis van Yahweh, eeuwige getrouwe, Yahweh was, is en zal altijd mijn herder zijn. Want de eeuwige getrouwe is mijn herder. Je kunt dit eerste zinnetje van Psalm 23 lezen met een iets wat trotse toon. Zo in de trant van: ik weet niet wie jouw herder is, maar mijn herder is hij. De eeuwige getrouwe is mijn herder. En David weet natuurlijk hoe dwars en moeilijk schapen kunnen zijn. Hij herkent dat ongetwijfeld in zichzelf. En dus zegt hij met dat zelfinzicht, maar ook met gepaste trots op zijn herder, opscheppend: ondanks mijn dwaasheid, ondanks mijn halsstarrigheid en op een gegeven moment zelfs ondanks mijn zonde, is de eeuwige getrouwe mijn herder. Philip Keller vertelt over de eerste 30 schapen die hij als een jonge rancher kocht om zijn kudde te gaan zijn. Een collega rancher. Een collega rancher kwam bij hem op bezoek om zijn nieuw aangekochte kudde te bewonderen. En nadat ze de schapen hadden bekeken en hij zich lovend uitgesproken had over de keuze die Philip had gemaakt voor die 30 schapen, overhandigde hij Philip een vlijmscherp mes. En zei tegen hem, nu dat je een eigen kudde hebt, moet jij een merkteken aanbrengen op al jouw schapen. Hij legde uit dat iedere herder met een mes een inkeping maakt in een van de oren van zijn schaap. Een specifieke vorm die hij even wegsnijdt uit het oortje van het schaap. Zodat hij zijn kudde, zijn schapen, kan herkennen. Vergelijkbaar met, zoals we het nu doen, een plastic identificatiekaartje in het oor van ons vee. Zoals vroeger gedaan werd met brandmerken van bepaalde dieren. Terug naar de Wild Westen films, je kent het wel. Zo kan een herder zijn kudde herkennen wanneer twee kuddes door elkaar lopen. Of op afstand moet zien, is dat mijn kudde? Ja of nee, hij hoeft maar een paar van die schapen te zien met die specifieke inkeping. En dan weet hij, dat zijn mijn schapen. Elke herder doet dat. Nou, horen die schapen vanaf dat moment dus heel duidelijk en heel zichtbaar voor iedereen in de omgeving bij die herder. Schapen weten daar natuurlijk niks van. Kunnen niet in een spiegel kijken om te zien wat er aan hun oor is gebeurd. Zij weten niet bij wie ze horen. Zij zijn ook niet trots op hun herder, weten zij veel. Maar laten we dat nu eventjes loslaten, de letterlijke schapen, en doorgaan naar ik ben schaap. Hij is mijn herder. Wanneer jij zegt, de Heere is mijn herder, dan zeg je in feite tegen jouw omgeving, zie je die goede herder daar? Dat is mijn herder. Ik hoor bij hem. Ik ben van hem. Wij houden goede moed, omdat onze herder, die de Heer is, ons leidt. En ik wil die uitspraak eigenlijk wat persoonlijker maken. Ik houd goede moed, omdat mijn herder mij leidt. Dat klinkt enorm simplistisch. Maar dat is juist waar Psalm 23 om draait. Ben jij van de Heer? Ben jij het eigendom van de goede herder? En hou nou op met vroom ja te knikken. Sommigen van jullie zag ik knikken. De rest zit gewoon heel stijf voor zich uit te kijken. Want ik ga niet knikken. Maar hou even op met in je hoofd vroom te knikken. Want deze vraag is belangrijk. Luister nog eens naar die vraag wanneer ik hem net even anders stel. Erken jij dat jij het eigendom van de Heer, jouw herder, bent? Ik wil jullie uitdagen om Psalm 23 uit het hoofd te leren. Ik heb daarvoor een kaartje gemaakt die ik na de dienst aan iedereen zal uitdelen. En voor mensen die naar de opname luisteren. Ik heb genoeg extra's gemaakt dat jullie ze ook kunnen krijgen. Ik hoef er maar om te vragen bij Paul, denk ik. Bijvoorbeeld iemand anders. En misschien kunnen jullie samen in de komende maanden, voordat ik terugkom voor de tweede preek in deze serie, een paar keer deze eenvoudige woorden, 5 stuks, opzeggen. Om op deze manier de psalm te gaan leren. Want jullie krijgen van mij elke keer dat ik kom preken over psalm 23 een volgend kaartje. Met de woorden van die preek uit psalm 23 op dat kaartje. Zodat je gaandeweg thuis een serie van die kaartjes achter elkaar op een spiegel kunt plakken. Of op een keukenkastje of waar dan ook. En samen kunt werken aan het uit het hoofd leren van psalm 23. Na 2 jaar kennen we hem dan allemaal uit het hoofd. Misschien dat ik er dan in slaag om hem wel in de HSV uit het hoofd te leren. De eerste 5 woorden van psalm 23 komen neer op deze vraag. Volg jij jouw herder? Als we even het volgen van onze herder, het volgen van Jezus, heel letterlijk nemen, dan kan ik stellen dat wanneer wij onze herder volgen, dan zien wij dus zijn rug. Natuurlijk zijn er momenten in het leven dat de Heere Jezus ons aankijkt. Dat de Heere Jezus stopt en naast ons gaat zitten en zijn armen om ons heen slaat. Soms ervaren we dat de herder inderdaad echt naast ons loopt. En in sommige gevallen ervaren we zelfs dat hij ons draagt in zeer moeilijke omstandigheden. Maar het dagelijks christelijk leven, de normale omgang met de Heer, bestaat uit hij leidt en wij volgen. En wanneer we hem volgen, zien we hem van achteren. Veel christenen snakken naar een voortdurende, aangrijpende, je hart een slag doen, overslaan, omgang met de Heer. Soms doen ze er alles aan om dat voortdurend, of in ieder geval bij herhaling, op een zeer diepe manier te ervaren of zelfs op te wekken. Wanneer zij de nabijheid van de Heere Jezus niet voelen, veronderstellen zij dat er iets mis is. Ik bid wel, maar ik voel er niks bij, hoor je ze dan wanhopig klagen. Maar het is juist goed, al voor een schaap, om achter de herder aan te lopen. Nogmaals, wanneer nodig pakt de Heere Jezus ons bij het gezicht, kijkt hij ons diep in de ogen, fluistert hij in ons oor hoeveel hij ons lief heeft, hoeveel zorg hij heeft en besteedt aan jou. En dat zijn prachtige en zelfs onmisbare momenten van onschatbare waarde. Maar weet je, de rest van de tijd is het gewoon de bedoeling dat je in vertrouwen achter hem aanloopt. En dan is het genoeg dat we zijn achterhoofd zien, wetende dat wij achter onze goede herder, Yahweh, de eeuwige getrouwe, aanlopen. Ben jij zo'n schaap? Schapen zijn van nature volgelingen. Dus een van de gevaren is dat een schaap meent dat iemand zijn herder is. En het eerste schaap is over de dam en de rest volgt, nietwaar? Dat spreekwoord kennen we. Schapen zijn van nature beesten die volgen. Dit zit in hun aard. Om volgeling te zijn. Dat houdt dus in dat als de Heere Jezus de hele mensheid beschouwt als schaap. Sommige van hen is hij de herder van. Anderen dolen als schapen zonder een herder. Alle schapen, omdat ze van nature volgelingen zijn, zoeken een herder. Dus ook onbekeerde mensen zoeken iemand om te volgen. Een herder. Dat kan een herder van intellect zijn. Dat kan een herder van de wetenschap zijn. Dat kan een herder van een bepaalde kerkelijke gedachte zijn. Het kan zelfs een herder van het humanisme zijn. Iedereen heeft behoefte om een herder te vinden die ze kunnen volgen. Het probleem is, de meeste van de herders die ik zo even noemde, blijken uiteindelijk teleurstellende herders te zijn. En in sommige gevallen blijken ze zelfs slechte herders te zijn. En aangezien jij te midden van al die andere schapen die ergens een herder menen gevonden te hebben of op zoek zijn naar een herder. En dan sta jij tussenin met jouw herder die de Heere is. Dan wordt de hamvraag inderdaad: wie volg jij? Dat is wat die andere mensen dan ook willen weten. Ik heb deze herder gevonden. En welke herder heb jij gevonden? En wie is jouw herder? En welke herder volg jij? Wat is het dan bijzonder om tussen die zoekende schapen, of ik noem ze eigenlijk liever herderzoekende schapen, te staan en te kunnen zeggen: ik weet niet wie jouw herder is, maar mijn herder is de eeuwige getrouwe. De Heere is mijn herder. Ik volg hem. Schep jij wel eens op die manier, over jouw herder? Beseffen de mensen om jou heen, in de klas, op je werk, in jouw wijk, beseffen zij dat jouw rust, jouw vrede afkomstig is niet van je geloof, maar van jouw herder? Schep jij wel eens op over jouw herder, bij wie jij hoort? Merkt jouw omgeving op dat jij een goede herder hebt? Kun je je voorstellen dat mensen in jouw omgeving zouden zeggen: tjonge, ik wou dat ik zo'n herder had, zoals die en die heeft. Een voorganger in Engeland ging eens op vakantie in het bergenlandschap van Wales. Hij wandelde veel om tot rust te komen, zijn gedachten te ordenen, met God te praten. En al wandelend kwam hij een herdersjongen tegen. En ze raakten met elkaar in gesprek over een reep chocola die hij bij zich had. En terwijl ze zo aan het praten waren, vroeg deze voorganger aan de herdersjongen: ken jij Psalm 23? Nee, zei de jongen. Dus deze voorganger vertelde hem over het eerste zinnetje van Psalm 23. Hij zei tegen hem: zou je dat uit het hoofd willen leren? Ja. Dus nadat hij uitgelegd had wie de Heere was en het verlangen van de Heer om ook zijn herder te mogen zijn, en op die manier het evangelie ook een beetje uit te leggen, begon hij samen met de jongen psalm uit het hoofd te leren. Hij merkte dat de jongen er wat moeite mee had. Dus hij zei, misschien werkt het als je dit doet. Het zijn 5 woorden. Dus bij elk woord dat je zegt, wijs je een vinger aan. De Heere is. En wanneer je dan bij het 4e woordje komt, dan neem je de vuist, de alle vingers van je rechterhand, en die houd je om die 4e vinger heen. Want dat 4e woordje is het allerbelangrijkste woord. De Heere is mijn herder. De komende dagen spraken deze voorganger en de herdersjongen bijna elke dag over psalm 23 en de andere teksten. En samen leerden ze de psalm uit het hoofd. Maar elke keer bij die eerste 5 woorden was het: de Heere is mijn herder. En na 10 dagen zat de vakantie erop. En ging die voorganger weer terug naar de grote stad in Engeland. Een aantal jaren later ging hij weer op vakantie in dezelfde streek in Wales. Tevergeefs zocht hij naar de herdersjongen die hij een aantal jaren eerder ontmoet had. En uiteindelijk kwam hij tijdens een van zijn wandelingen een klein boerderijtje tegen met in de wei een kleine kudde schapen. Dus ging hij naar de deur, klopte daar aan. Een vrouw deed open. Deze man vertelde wie hij was en wie hij zocht. En wat blijkt, deze vrouw was de moeder van die herdersjongen. Ze nodigde hem uit om een kop thee te drinken en samen praten ze over het een en ander. En toen legde deze vrouw uit dat ongeveer 1,5 jaar geleden, in het najaar, er geheel onverwacht plotseling een hevige sneeuwstorm was geweest. Die avond was haar zoon niet thuisgekomen. Toen een aantal dagen later de omgeving begaanbaar genoeg was, gingen de mannen van het dorp op zoek naar de kleine herdersjongen. En na een dag vonden ze hem. Hij had bij het begin van de storm zijn schapen geleid naar een kleine grot. En daar had hij ze allemaal ingeleid en vervolgens was hij in de ingang van de grot gaan zitten om de wacht te houden, voor te zorgen dat de schapen er niet uitliepen en dat er geen roofdieren ook op zoek naar beschutting naar binnen kwamen en de schapen zouden doden. En daar was hij, bedolven onder de sneeuw, doodgevroren. De voorganger in dat huisje betuigde zijn enorme medeleven bij het verlies van deze vrouw. Maar ze zei tegen hem: er was iets heel raars toen ze mijn zoon vonden. En ik heb het nooit kunnen begrijpen. Maar ze hebben hem gevonden met zijn rechtervuist om de 4e vinger van zijn linkerhand. Weet u misschien wat dat betekent? En zo mocht deze man, deze moeder, troosten met de betekenis van: de Heere is mijn herder. Kun jij dat ook zeggen? Is de Heere jouw herder? In dat korte zinnetje, in vers 1b van Psalm 23, is er niets belangrijker dan dat 4e woordje. Kun je het met me meezeggen? De Heere is mijn herder. Oké, en nu even allemaal de vingers aanwijzen. De Heere is mijn herder. Ben jij echt zijn schaap? Amen. Heere God in de hemel, niemand is een voortreffelijkere herder dan u. En help ons om bij het nadenken over deze eerste 5 woorden van de psalm, bij het kijken naar het kaartje dat we zo meteen mee naar huis mogen nemen, regelmatig weer stil te staan bij hoe bijzonder het is elk van die vijf woorden. De Heere is mijn herder. In de naam van Jezus, onze goede herder. Amen.